Goedenavond. Vanavond de achtste avond van de 50. Klinkt nog een heel eind, hè? Vanavond Parashat Vayetse. U weet, Parasha, dat is een stuk van de Torah. En Vayetse is het eerste, gewoonlijk het eerste woord daarvan. Dat komt van het werkwoord Yatsa, dat betekent uitgaan. En wacht, dat betekent en. Vayetse betekent en hij ging uit. En die hij is Jacob. Hij moet vluchten voor zijn broer Esau. En met instemming van zijn ouders gaat hij op weg naar Paddan Aram. Eigenlijk om daar een vrouw te zoeken. Dat is zijn belangrijkste doel. We gaan het vanavond hebben over Jacob in Bethel. Jacob bij Laban, zijn oom en straks zijn schoonvader. We gaan horen over Lea, over Rachel en hun kinderen. Over de terugkeer van Jacob naar Kanaan. En zijn ontmoeting en het verbond dat hij met Laban heeft gesloten. We gaan door tot hoofdstuk 32 vers 2. Zo is de indeling nu eenmaal. Het eerste is, laten we nog over dat woord doorgaan. Want dat is toch wel heel bijzonder. Hij ging uit. En dat is ook echt, hij gaat de plaats waar hij is opgegroeid verlaten. Hij gaat zelfs het beloofde land verlaten. Hij gaat naar het buitenland. Hij gaat op weg naar het land van zijn familie. Maar de allereerste nacht, dan is hij nog steeds binnen het heilige land. Dan gaat hij zich te rusten begeven op een plek die we later kennen als Bethel, huis Gods. En daar krijgt hij een droom. Die droom is ook van de Heere God. Want we horen daarin hoe God tot hem spreekt. En hij ziet in die droom de beroemde Jacobsladder, zoals we hem noemen. Een ladder tot in de hemel en engelen die niet zoals je zou denken daar uit de hemel neerdalen en dan weer opstijgen. Maar engelen die opstijgen en neerdalen. Engelen die bij hem horen namelijk. En die van daaruit rapport uitbrengen in de hemel of wat dan ook, maar in elk geval heel duidelijk maken dat tussen deze Jacob, deze vluchteling en de hemel een nauwe, onverbrekelijke band bestaat. Er staat met een uitroepteken achter, Johannes 1 vers 52, waar Yeshua zegt tot Nathanael, je zult de Zoon des Mensen zien en engelen opstijgen en neerdalen op hem. Nou, dat is natuurlijk een verwijzing naar wat Jacob hier overkomt. En dit is wel een goed moment om te zeggen dat Jacob niet alleen een type van Israël is. Dat is ook logisch, want Israël is in de eerste plaats zijn eigen naam die hij in hoofdstuk 32 en 35 zal krijgen. Maar hij is ook een type van Yeshua. Yeshua is wel eens aangeduid als het ware zelf van Israël. Heel veel profetieën die over Israël gaan worden in het Nieuwe Testament op Yeshua toegepast. Dat is heel bijzonder. En dat geldt natuurlijk vooral voor de profetieën over de leidende knecht van Adonai in Jesaja 53 met name. En dat hij als zodanig een type van Yeshua is, dat geldt voor alle vier grote, als ik ze vier mag noemen, Jozef inbegrepen, voor alle vier grote aartsvaders uit het boek Genesis. Abraham, Isaac en ook Jacob en Jozef. Bij Jozef is dat wel heel duidelijk het geval. Type van Israël als volk van God, maar ook type van hem die het ware zelf van Israël is. De grote middeleeuwse rabbijn Ibn Ezra, met zijn mooie Arabische naam, zoon van Ezra, die zegt van deze droom dat die ladder laat zien hoe hemel en aarde voortaan verbonden zullen zijn. En vers 17 drukt dat ook uit doordat Jacob zelf zegt, dit is de poort des hemels. Sa'ar HaShamayim. Een poort van de hemel. Vanuit de aarde is er toegang voor deze man, niet zomaar voor elk mens, maar voor deze man tot in de hemel. En dat is ook een beetje zoals ik me straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voorstel. Als het ware verbonden door een Jacobsladder. Een nauwe verbinding waarbij het eigenlijk niet meer uitmaakt of je op de nieuwe aarde of in de nieuwe hemel woont, omdat het één geheel is geworden. Als je in het Hebreeuws leest, en een mooie ouderwetse vertaling die laat het ook goed uitkomen, dan vind je in vers 12 tot 15 4 keer dat woord hene in het Hebreeuws. En zie. En zie. En dat laat wel zien, ja, ik noem dat zo graag, alsof de Heilige Geest even zijn adem inhoudt. Of even extra nadruk legt op wat hier gebeurt. Want Jacob is Israël. Je moet je ogen trainen om in die geschiedenis constant Israël te zien. En hier wordt, net als later op de Sinaï, de diepe band tussen God en zijn volk, hier voorgesteld in Jacob, vastgelegd. En zie, kijk eens, betekent dat kijk eens wat hier gebeurt. En God gaat zich hier ook rechtstreeks aan Jacob openbaren. En dat is de eerste keer in Jacobs geschiedenis dat we dat ook lezen. Het is net alsof God er tot dusver in zijn levensverhaal niet goed tussen kon komen. Als wij te druk bezig zijn om God te vertellen hoe hij alles moet doen, en als we zelf te veel aan het rommelen zijn, dan kan God zich moeilijk aan ons openbaren. Maar nu is hij een hulpeloze zwerver geworden. Nu heeft hij eigenlijk niets meer in te brengen dan lege briefjes, en nu kan God contact met hem opnemen. En het mooie is, God maakt hem geen verwijten. Er zijn best andere gelegenheden waar God zoiets wel doet, hoor. Wat doe je hier, Elia? Maar hier niet. Hij bemoedigt hem alleen maar. En hij maakt hem duidelijk wat zijn plannen zijn met deze man. En hoe hij in deze man de hele wereld gaat zegenen. God zegt hier tegen hem, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac. Dat is heel bijzonder. Het is de enige keer dat dat gebeurt, dat God zich de God noemt, althans in de Torah, de God noemt van iemand die nog leeft. Als God zegt later, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, is dat niets bijzonders. Maar dan zijn dat personen uit het verleden, maar hier niet. Ik ben de God van jouw vader. En eigenlijk betekent dat ook, ik wil jouw God worden. Ik presenteer me aan jou en ik vraag mij, mag ik jouw God worden? Hier onderaan staat ook, God is nu Jacobs God. Je vindt dat buiten de Torah 14 keer in de Tenach vermeld. Nou ja, dit is maar één daarvan, een heel beroemde. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Ik vind dat eigenlijk wel bemoedigend. Als het gaat over de God van Abraham, dan denk ik, ja, wat ben ik nou vergeleken met Abraham? En zelfs bij de God van Isaac zou je nog zoiets kunnen denken. Maar die God van Jacob, die man die zoveel verknoeid heeft, en zo vaak de onderste weg heeft moeten gaan en uiteindelijk toch terechtkomt. Jacob is van de drie degene met wie je het makkelijkst als mens kunt identificeren. God schenkt hem 4 beloften. En dat zijn natuurlijk de beloften die elke keer tot de aartsvaders gesproken worden. De belofte van het land. Dit is het land waar je nu ligt te slapen. Dit is het land dat ik jou en je nageslacht zal geven. Je zult een groot nageslacht hebben als het stof van de aarde. Een belofte ook voor de hele mensheid. Want het gaat nooit om Israël alleen. Van meet af aan gaat het om de wereld als geheel. In jou en in jouw zaad. Ik gebruik liever zaad dan nageslacht. Ten eerste omdat het er letterlijk staat. Maar ten tweede ook omdat je bij zaad ook altijd aan een persoon kunt denken. Zoals Galaten 3 zegt, in uw zaad, dat is eigenlijk in Christus, in Yeshua. In jou en in jouw zaad ga ik de hele wereld zegenen. En ten vierde, ik zal je bewaren waar je ook gaat. En ik garandeer dat je ook weer terug zult komen. Geweldige openbaring van God aan deze man. En wat een prachtige respons. Dit is het huis Gods. Een huis van God heeft een bet, dat is het woord voor huis, Bet-El, huis van God. Hij zegt ook Bet-Elohim in dit gedeelte. Elohim is meer de gebruikelijke naam van God. Maar het woord huis suggereert niet alleen maar dat dit een plaats is waar God zich aan hem voor deze gelegenheid openbaart, maar huis is een woonplaats. God woont hier, God is niet hier alleen, God woont hier. Ik kan daar nu niet over uitweiden, maar Bethel speelt natuurlijk in de geschiedenis, in de Tenach, een heel belangrijke rol in, voor Israël. De naam Bethel komt al eerder voor, in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Maar eigenlijk heette de plaats toen nog helemaal geen Bethel. Maar teruggrijpend kun je zeggen, nou ja, kun je diezelfde plaats aanduiden met Bethel, zodat de latere lezers tenminste weten wat over gaat. Maar vanaf nu is het Bethel, want God is aan deze plaats. Net als bij de brandende braambos, waarvan Mozes later zegt in Deuteronomium 33, God woonde in die braambos. Daar heb je net zoiets. Het was niet maar bij gelegenheid. God woonde in zijn volk dat in de ijzeroven, in de vurige oven van Egypte was. Minder sterk bij Jacob is zijn gelofte. Het doet toch een beetje denken aan die onderhandelingen zoals hij die ook met Esau heeft gevoerd. Als jij dit, dan ik dat. Als jij mij je eerstgeboorte recht geeft, dan krijg jij van mij deze linzenmoes. En zo is het hier ook. Als u, Heere God, dit doet voor mij en dat en dat en dat en dat en dat, dan zal ik u mijn tiende betalen. Dan zal ik u dienen. Dat is niet zo sterk, maar denk erom. Jacob staat natuurlijk ook nog lang niet op een erg hoog geestelijk niveau. Hij moet nog heel veel leren en heel veel groeien. Ook het feit dat hij God vreest. Het is geen vreugdevolle plaats zoals Mozes dat beleeft en anderen dat hebben beleefd. Het is voor hem een vreeswekkende plek. Hij vreest God. En dat andere wat we net zagen, hij stelt allerlei voorwaarden voordat hij God wil dienen. Als hij 20 jaar later terugkomt, maar dat zullen we in hoofdstuk 35 zien, dan is het een heel andere Jacob. Hij heeft in die 20 jaar wel enorm veel geleerd. Nou, u herinnert het zich nog wel. Abraham, 4 altaren. Isaac, 4 putten. En later zullen we bij Jozef zien 4 stelkleren. Dat getal 4 stempelt hen alle 4. En zo is bij Jacob ook 4 opgerichte stenen. In het Hebreeuws is dat 1 woord, Matseba. Dat komt van Yatsab of Natsab, staan of gaan staan. Dus een steen die rechtop gezet wordt. Die markeert deze bijzondere plaats. Israël is goed in het herdenken. Volgende week is het Pesach en dan komt dat ook weer tot uitdrukking. In het herdenken, in het vieren. En God is er ook goed in. We komen dat woord later tegen vanavond. God gedacht Rachel. Denken aan met zijn gunstbetoon. Het is goed om net als Jacob bepaalde punten in je leven te markeren. Als punten waar God zich op een heel bijzondere wijze aan je heeft geopenbaard. Waar je heel bijzondere ervaringen met God hebt opgedaan. De steen die hij als hoofdkussen had gebruikt, zet hij recht op. En de olie die hij bij zich had, waarschijnlijk voor zijn lichaamsverzorging, die giet hij daarover uit. Het is maar een armzalig altaartje. Er komt geen bloedig offer aan te pas, maar de olie is als het ware als een offer. Hij is niet alleen onder de indruk, je mag wel zeggen, God heeft zijn hart geraakt. Gods goedheid, Gods genade, die geen verwijten maakt, niet met straffen komt, met dreigingen, maar met heerlijke beloften. En dit is zijn antwoord. Ik markeer dit punt voor de rest van mijn leven. Hier is iets geweldigs met mij gebeurd. Het is heel goed als je opgroeit in een gezin waar God zich aan jou doet kennen als de God van je ouders. Het is nog veel groter als er een punt in je leven komt dat diezelfde God jouw God wordt. Dat is de moeite waard om daar een steen voor op te richten. Nou, later in hoofdstuk 31 en 35 zullen we de andere 3 stenen tegenkomen. Nu, hij gaat naar het buitenland en hij komt in Paddan Aram. Er staat zo mooi in vers 1. Ja, al de vertalingen die bederven dat. De Statenvertaling heeft het, maar de herziene Statenvertaling heeft het alweer weggecorrigeerd. Jacob tilde zijn voeten op. Dat is toch prachtig? Dat doe je bij het lopen. Bij het lopen til je je voeten op. Maar dit heeft ook echt iets van, nu gaat het gebeuren. Nu ga ik de grens over. Ik verlaat het land dat aan mij beloofd is om naar een ander land te gaan. Weliswaar waar mijn familie woont, maar dit is toch een ingrijpend gebeuren. En des te mooier als hij dan aankomt in de streek van zijn oom, dan is het eerste familielid dat hij ontmoet Rachel. Rachel is een mooie naam. Oei, moederschaap. En ze was een herderin, dat is toch mooi, nietwaar? Een herderin die zelf met een schaap wordt vergeleken. De Bijbel houdt van dit soort gewaagde beeldspraak. Als je helemaal gaat naar het boek Openbaring in hoofdstuk 7, dan hoor je daar: het lam zal hen weiden. Dat lezen we helemaal overheen, want wij vinden het zo vanzelfsprekend dat Yeshua met een lam wordt vergeleken. Maar het lam zal hen weiden is natuurlijk een fantastische combinatie van twee metaforen. Een lam dat als herder optreedt. Wel nu, dat is hier ook zo. Een schaap dat als herderin optreedt. Waarom was het niet Lea die hem tegemoet kwam? Dat was toch de oudere zuster? Was dat vanwege haar zwakke ogen? Daar moeten we het nog even over hebben, over die ogen van Lea. Was het zoals Nachmanides zegt? Ze was op huwbare leeftijd, dus ze kon niet zomaar mengen met die andere herders. Waarschijnlijk was Rachel hier nog heel erg jong, nog niet eens 14. Kunnen wij ons natuurlijk moeilijk voorstellen. Maar zij is heel gewoon en voor de hand liggend. En dan gebeurt er iets bijzonders met Jacob. We hebben de vorige keer uitgerekend dat het voor ons begrip een oude man moet zijn. En de drie herders die vertellen hem dat zij niet de steen van de put kunnen halen. Dat moeten ze met z'n allen doen. En daar moeten ze wachten tot alle kudden bijeen zijn. En als Jacob Rachel ziet, dan komt er een kracht in hem. De liefde maakt hem sterk. En hij tilt een steen op die drie herders niet konden tillen. Ik zou zelf geneigd zijn om daar een geestelijke betekenis aan toe te kennen. Maar als ik dat doe, dan zeggen jullie, ja, je moet wel een beetje oppassen dat je niet te gek maakt met die typologie. Maar ik kan mij heerlijk verschuilen achter Nachmanides. Hij spreekt hier taal van mijn hart, want hij zegt het openen van die put. Denk erom, dat was allemaal mensen die niet van zijn familie zijn. Behalve Rachel. Dit is de heidenwereld. En Jacob vertegenwoordigt Israël. En hem die het ware zelf van Israël is. En hij opent de put voor hen allen. En Nachmanides zegt, Israël, dit is Israëls roeping. Een bron van zegen te zijn, van verkwikking, waar de put en het water van spreken. Een bron van verkwikking voor alle volkeren. Zoals het zo mooi staat in Jesaja 2 vers 3. In het Messiaanse Rijk is Sion het aantrekkingspunt waar alle volkeren naartoe zullen gaan om daar de Torah te leren. Als je het boek Genesis bestudeert, dan is het zo de moeite waard. Ik doe dat niet vaak, maar want dat houdt ook weer op. Maar dit is toch weer zo treffend om dwarsverbindingen te maken. Als je die verhalen van de aartsvaders naast elkaar zou leggen, dan zou je zoveel parallellen zien, zoveel thema's die elke keer terugkeren. En dat is hier ook zo. Twee mannen hebben een reis naar Paddan Aram gemaakt om een vrouw te vinden. Eliezer, een vrouw voor zijn heer Isaac. Jacob, een vrouw voor zichzelf. En beide vinden die vrouw aan de bron. Nou, dat is de overeenkomst. En nu komen alle verschillen. Eliezer komt namens Isaac. Jacob komt namens zichzelf. Eliezer haalt een vrouw op om haar mee terug te brengen naar zijn eigen land. Jacob blijft bij zijn vrouw. En dat 20 jaar lang, voordat hij met haar terugkeert. Dit is ook wel frappant. Eliezer zit daar bij de bron en bidt. De Heer brengt mij de juiste vrouw op de weg. Jacob werkt. Hij haalt het deksel van de put, zodat alle kunnen drinken. Wat heeft Eliezer te bieden? Een rijkdom aan goud en zilver, sieraden waarmee hij Rebekka bekleedt. Wat heeft Jacob aan te bieden? Niets. Hij is een arme sloeber. Alleen zweet kan hij aanbieden. Omdat hij het deksel van de put heeft genomen. Eliezer komt namens hem die de zoon van de vader is. Isaac. En hij zegt van Isaac, alles wat Abraham heeft, heeft hij aan hem gegeven. Wat komt Jacob brengen? Jacob, zei ik al, is een arme sloeber. Hij komt als een huurling. Hij gaat zich aan Laban verhuren voor 20 jaar. En Rashi zegt, dat kon wel eens de reden zijn waarom hij huilt. Tuurlijk weet hij hoe zijn vader aan zijn moeder gekomen is. Dat willen alle kinderen immers weten. Hoe papa en mama aan elkaar gekomen zijn, dat weet hij ook. Hij realiseert zich hoe anders hij hier naartoe komt. Hoe weinig hij aan te bieden heeft. Niets. En hij huilt. Ik dacht altijd, hij huilt omdat hij verliefd is. Daar kun je toch ook bewogen van raken. Dan misschien heb ik ook wel een beetje gelijk. Maar ik vind dit wel een mooie gedachte. En Laban, dat is ook weer de parallel, die komt meteen naar buiten. Want als er wat bijzonders aan de hand is, dan is hij er meteen als de kippen bij. Maar het is heel wat anders om een Eliezer te ontvangen, die ook heel veel prachtige cadeaus voor Laban bij zich heeft, dan Jacob te ontvangen. Het enige aantrekkelijke aan Jacob is, hij is de broer van je zus. De zoon van je zus. Rebecca, dat is alles. En zo komt Jacob dan in aanraking met oom Laban. Hij komt in het huis van Laban en Nachmanides zegt, hij neemt blijkbaar meteen Rachels werk over. En hij zal voortaan de kudden van oom Laban verzorgen. En nu wordt het tijd om ook eens te horen van de andere dochter. De oudere dochter, Lea. Wat haar naam betekent is minder duidelijk. Ik vind het wel leuk als Lea's naam wilde koe of antilope zou betekenen, omdat het zo'n aardige parallel is. Je zal toch twee dochters hebben en de een noem je moederschaap en de andere noem je koe of antilope. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen Lea betekent vlakte of vermoeid of vermoeiend. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Nou, de ogen van Lea. Ach, daar is al zoveel over te doen geweest. Is er één vrouw in de Bijbel over wie haar ogen zoveel te doen was? Behalve dan natuurlijk de bruid in het Hooglied. Over haar ogen is ook veel te doen. Rakot zijn die ogen. Flets. Teder, zegt de Statenvertaling. Teder is niet per se negatief. Rashbam, de kleinzoon van Rashi, zegt, het betekent zwak. Maar zwak hier in de zin van zacht. Mooi. En Rashi zegt, ze zijn zwak door het huilen. Waarom huilt Lea zoveel? Rashi heeft altijd verklaringen waar wij zelf niet opgekomen waren. Want hij zegt, kijk, het is heel eenvoudig. Isaac had twee zonen, Laban had twee dochters. En ze waren familie van elkaar. Je doet ze niet gauw cadeau aan een ander. Dus die zonen en die dochters moesten met elkaar trouwen. Lea hoort bij Esau, Rachel hoort bij Jacob. Lea moet dus met die goddeloze Esau trouwen. En Rashi zegt, daarom had ze zulke zwakke ogen. Het komt van al het geween. Je moet er maar op komen. Maar wie zal zeggen dat hij geen gelijk heeft? Rashi staat er 1000 jaar dichterbij en hij kent heel wat overleveringen uit de geschiedenis die wij niet meer kennen. Hosea 12 vers 13 zegt, ja, Israël, mooi de nieuwe naam, Israël diende om een vrouw en hoede vee om een vrouw. Mooi dat Hebreeuwse parallelisme, die twee regels die eigenlijk hetzelfde uitdrukken. Hij dient om Rachel 7 jaar. En dan tenslotte is daar de huwelijkssluiting. Dat was allemaal heel eenvoudig, maar er zijn een paar kenmerken die huwelijken altijd in alle culturen en in alle tijden hebben. En dat is vooral het openbare karakter ervan. Huwelijken worden niet in bed gesloten, zoals sommige mensen denken, sommige jongelui denken. Huwelijken zijn juist gekenmerkt door hun openbaarheid. Daarom is een huwelijkssluiting ook vandaag volgens de wet nog altijd voor iedereen toegankelijk. Het is een openbare zaak, want dat moet heel duidelijk zijn. Deze man slaapt voortaan met die vrouw. En die dochter die wordt plechtig weggegeven door de vader tegenover alle mannen van die plaats, zoals het daar staat. En wie zit daar naast Jacob? Rachel. Veel verderop in het verhaal horen wij hoe boos Lea en Rachel op hun vader zijn. Want wij denken, ja, die vrouw had niks in te brengen. Dat was natuurlijk ook zo. Die vader deed maar met die dochters naar het hem goed doen. Maar dat wil niet zeggen dat die dochters dat allemaal als zoete koek accepteerden. Maar dat komt later. Rachel zit plechtig naast hem. En als 's nachts zijn vrouw bij hem gebracht wordt, het blijft toch altijd een wonderlijk verhaal. Hadden ze dan nog niet eens een klein bedlampje of zo? Maar blijkbaar niet. De volgende ochtend enkele van die beroemde woorden uit de schrift. Zie, het was Lea. De kerk zat stampvol, want er was al een beroemde dominee prediker van heiden. En ver waren de mensen gekomen, maar op het laatste nippertje was hij ziek. En zijn plaatsvervanger betrad, besteeg de kansel en sprak tot de menigte. En zie, het was Lea. Ze hadden iemand anders verwacht. Maar ook hier moet je weer de parallellen zien in de geschiedenis. Dat bedrog van Laban. Ach, ze zijn allemaal met hetzelfde sop overgoten. Ja, Laban, Jacob, Rebecca, het is allemaal familie. Allemaal dezelfde nare streken. Want in het duister, hier met aanhalingstekens, want hier gaat het over de blinde ogen van Isaac. In het duister kreeg Isaac de verkeerde zoon in de maag gesplitst. Door een list van Rebekka. En in het duister kreeg Jacob de verkeerde vrouw in de maag gesplitst. Door een list van Laban. Zie je? Er zijn patronen in die geschiedenis die zich constant herhalen. Daar moet je zelf maar eens op zoek naar gaan. Want er zijn veel, veel meer van dat soort verbanden. Maar de geschiedenis herhaalt zich. Wat een mens zaait, zal hij maaien. Dat wat Jacob zelf gedaan had toen hij zijn vader bedroog. En in het duister zich voordeed als een ander. Zo moest Lea zich voordoen als Rachel. Vroeger dacht ik altijd natuurlijk dat hij dan nog eens 7 jaar moest wachten op Rachel. Maar zo was het gelukkig niet. Na die week kwam er onmiddellijk weer een bruiloftsweek. 2 achter elkaar, 14 dagen bruiloft. Moet je ook even niet aan denken. En toen kreeg hij Rachel in die tweede week. Maar daarvoor moest hij dan toch wel weer 7 jaren dienen. In de vervangingstheologie, zoals die vooral in de 4e eeuw van onze jaartelling is opgekomen, was men daar heel duidelijk over. Rachel, dat is natuurlijk de kerk, de lievelingsvrouw. En Lea met de fletse ogen, nou ja, dat was dan Israël. Die hing er zo'n beetje bij. Maar ik denk dat het precies andersom is. Rachel is Israël. En Lea is de kerk. En dat is ook heel makkelijk te argumenteren. Voor wie kwam Yeshua? Hij kwam voor Israël. In Romeinen 10 wordt het zo mooi gezegd. Hij kwam om voor Israël de belofte van God te vervullen. Hij kwam tot het zijne. Maar wat hij kreeg was de kerk. Maar dat wil niet zeggen dat hij uiteindelijk niet ook zijn Israël krijgt. Ik vind dat ik heel wat betere argumenten heb om bij Rachel aan Israël te denken dan de vervangingstheologie heeft om bij Rachel aan de kerk te denken. Trouwens, er is ook een andere geschiedenis. Ik moet even dit ertussendoor vertellen. Ik krijg vaak de vraag, hoe kan nu de gemeente voorgesteld worden als een bruid? Want Israël is toch de bruid. En dat is allebei waar. En in de Bijbelse beeldspraak is dat ook helemaal geen probleem. U ziet Rachel en Lea, Israël en de kerk. Maar in Deuteronomie 21, even tussendoor, heb je het omgekeerde voorbeeld. Een vrouw die geliefd is en een vrouw die minder geliefd is. Gehaat staat er letterlijk, maar dat betekent minder geliefd dan de ander. En hier is het andersom. Hier gaat het erom dat de eerstgeboren zoon niet een zoon is van de geliefde vrouw, maar van de minder geliefde vrouw. Yeshua is niet een zoon van de kerk, maar een zoon van Israël. Het is de zoon van Israël die uiteindelijk het eerstgeboorterecht ontvangt. Maar daar moet u zelf maar eens dieper over nadenken wat dat betekent. U weet het, het begint met de zonen van Levi. Nu krijgen wij 12, 13 bevallingen te verstouwen, lieve mensen. En we horen over allemaal. We horen vooral over de namen. Het is niet Jacob die de namen geeft. Dat is boeiend. In de Bijbel is het in het algemeen de vader die de namen geeft. Maar deze vrouwen geven de namen. En die namen vertellen heel veel over hun gemoedstoestand. En die is eigenlijk niet zo best. Het zijn eigenlijk een beetje trieste namen, die namen van de stammen van Israël. Het zijn namen van frustraties. Het zijn geen diepgeestelijke namen in het algemeen. Mijn vader was een zwervende Arameer, of zoals de Statenvertaling zegt, een bedorven Syriër. Want hij kwam uit Aram. Dat moet Israël zeggen in Deuteronomium 26. Dat is Jacob. Wat een gekonkel daar in zijn gezin. Lea krijgt de eerste kinderen. De rabbies zeggen, Jacob had Lea kunnen verstoten. Hij had kunnen zeggen, dit is bedrog. Ik wilde helemaal niet met haar trouwen. En ik verstoot haar weer. Hij zou dan intussen met haar geslapen hebben. Ze zou met niemand meer hebben kunnen trouwen. Maar dat was waar je het minste zorgen over maakte. Maar dat deed hij niet. Want, zeggen de rabbies, ze werd onmiddellijk zwanger. De Heere God zegende haar. En toen kon hij haar niet meer verstoten. 4 zonen kreeg ze. Hier ziet u de eerste 3. En alle 4 de namen, zei ik al, tonen de frustratie van Lea. De eerste heet Reuven, zeggen de Joden. Reuben. Ben is een zoon natuurlijk. Roe betekent zie. Zie een zoon. Je kunt de namen vaak ook wel anders verklaren. Maar dit is in elk geval de verklaring die steeds volgt uit wat die vrouwen zeggen. God zag haar achterstelling aan. God zag, dat is wat ze zegt. God ziet dat ik achtergesteld ben bij mijn zuster Rachel. Dat dat eigenlijk een lievelingsvrouw is. Maar zij noemt de naam van de Heere. Jaweh, de verbondsgod. God zorgt voor mij. Kijk, ik heb een zoon. Rachel heeft niets. En de tweede keer, Shimon, denk maar aan het Shema Yisrael, Shema, Shema betekent horen. Shimon, of Simeon, Simon zoals wij zeggen, betekent God heeft mij verhoord. Hoewel ik minder geliefd ben dan mijn zuster, heeft God naar mij geluisterd. En Levi, dat betekent zich aansluitend en wat meer overdrachtelijk, aanhankelijk. En wel van Jacob jegens Lea. Nu zal mijn man zich aanhankelijk jegens mij betonen. Hij zal zo blij zijn dat ik hem deze drie zonen heb geschonken. Bij deze derde zoon wordt trouwens de naam van God niet meer genoemd. En dan die vierde. Rashi zegt, Lea is eigenlijk een profeet of een profetes. Er zijn vier vrouwen in het spel, want Rachel en Lea hebben allebei een bijvrouw gekregen van hun vader. En die gaan ook kinderen aan Jacob schenken. Ze wist van de vier vrouwen. Ze wist ook dat er 12 zonen moesten komen. Dus na 3 zonen had zij haar portie geleverd. En als je dan voor de vierde keer zwanger mag worden van Jacob. Wauw. Dan is zij extra blij. En dus geeft ze hem een heel bijzondere naam. Natuurlijk vooral bijzonder omdat Jehuda, oftewel Juda, de naam is waar het woord Jood van afgeleid is. En Jehuda, Juda, dat zijn eigenlijk dat is het latere tweestammenrijk, dat noemen we nu Israël. Maar het is eigenlijk alleen, vooral deze stam Jehuda. En Sforno zegt, kijk eens wat een bijzondere naam. Jehuda, dit zijn de medeklinkers. Die W wordt in dit geval uitgesproken als een U. Waarom dat nou zo is, dat kan ik nou niet uitleggen. En Sforno, Jacob Sforno zegt, kijk eens, dat zijn precies de letters van de godsnaam. J-H-W-H. Er komt alleen een D tussen en die komt van het werkwoord Yada, dat is prijzen. Zie hoe mooi, de naam van de Heere God en de naam van het woord prijzen zijn hier met elkaar vervlochten. Loven en prijzen, dat is een zeer belangrijk begrip in de Bijbel. Nou, u kunt nu thuis of op de verjaarspartij vragen, wanneer wordt voor het eerst in de Bijbel gesproken over loven en prijzen? En dat is nogal verrassend dat Lea de eerste is. En u weet nu meteen wat Juda, wat Jood betekent. Jood is verbastering van Juda. En eigenlijk zou je zijn naam kunnen weergeven als Godlover. Daarin ligt een roeping besloten voor elke Jood, elke Israëliet. Een prijzer van God te worden. Even tussendoor, je zou je de vraag kunnen stellen. Jacob had toch, ondanks dat ze zwanger was geworden, die eerste keer zijn vrouw links hebben kunnen laten liggen. En alleen nog maar bij Rachel slapen. Maar zo is dat niet. We zullen dat later in de wet van Mozes zien. Een man is geslachtsgemeenschap aan zijn vrouw verschuldigd. Wij zouden eerder denken in zo'n cultuur waar de man zoveel hoger leek te staan dan de vrouw. Dat er staat de vrouw is geslachtsgemeenschap aan haar man verschuldigd. Maar dat is het niet. Het werkt naar twee kanten. Hij is haar verschuldigd met haar naar bed te gaan. En vanwege het genot en vanwege de voorplan. Dat is een verplichting. Je verstoot je vrouw, maar als je haar niet verstoot, dan ben je ook aan haar verschuldigd dat wat tot het huwelijk behoort. En intussen is Rachel onvruchtbaar. Wat doe je als onvruchtbare vrouw? Rebecca wist het wel. We lezen in Genesis 25, hebben we gelezen, dat zij samen bidden en dat de Heere God dat gebed verhoort. Het gebed van Isaac en Rebecca. We weten wat Hanna heeft gedaan. Die later de moeder van Samuel wordt. In 1 Samuel 1 lezen we dat ze bidt. Ze was zelfs zwijgend, wat heel ongebruikelijk was, waardoor Eli even dacht dat ze dronken was. Ze bad. Wat doet Rachel? Rachel is afgunstig en past allerlei trucjes toe, maar het baat haar niet. Ze komt zelfs met gemopper tegen Jacob, alsof het Jacobs schuld is. Nou, je kon niet zeggen dat Jacob onvruchtbaar was, want hij verwekte bij Lea het ene kind na het andere. En ze zegt, geef mij kinderen of ik sterf. Een mens weet dikwijls niet wat hij zegt. Want zij zal juist sterven doordat ze kinderen kreeg. Niet de andere drie vrouwen, maar zij is degene die straks bij haar tweede zoon, Benjamin, in het kraambed zal sterven. Mens moet oppassen wat hij zegt. Gelukkig dat niet al onze opmerkingen en zelfvervloekingen worden verhoord. Elia sprak ook, laat mij hier maar onder deze jeneverbes liggen en sterven. En hij is juist een van de weinige mensen in de Bijbel die zonder te sterven naar de hemel is gegaan. Jacob antwoordt ook niet zo erg geestelijk. Hij had ook kunnen bidden. Hij antwoordt wat je later koning Joram ook hoort zeggen. Als Naaman bij hem komt. Want Naaman wil genezen worden van zijn melaatsheid. En dan zegt koning Joram, ben ik soms God? En precies hetzelfde zegt Jacob. Ben ik God? Maar dat is geen antwoord. Natuurlijk ben je niet God. Maar wat je niet kunt geven omdat je niet God bent, kun je wel van God vragen door het gebed. Joram had dat kunnen doen. Jacob had dat kunnen doen. Ze hadden kunnen bidden. En ze deden het niet. En dan staat er dat Rachel zegt, neem mijn slavin. Rachel had een slavin, Lea had een slavin. Bilha en Zilpa. En je zou denken, moest dit nou echt? Hadden ze nou niks geleerd van Abraham? Met die hele episode met Hagar, daar komt toch niets goeds van? Daar is Ismaël uit geboren. Moet dat nou op deze manier? Maar Rashi heeft weer een verklaring en die zegt, ja, maar pas op, Bilha en Zilpa waren zonen van Labans bijvrouwen. Dat waren niet zomaar, zoals Hagar, dat was een Egyptische. Die hoorden er helemaal niet bij. Maar deze twee vrouwen horen er wel degelijk bij. Dat zijn zomaar niet willekeurige krijgsgevangen, slavinnetjes of wat dan ook. Nou ja, misschien is het zo. In ieder geval is het opmerkelijk dat terwijl Ismaël niet mag meedoen in Gods plannen, Isaac is de enige zoon van Abraham naar Gods bestel, is dat hier niet zo. Ze gaan alle 12 meedoen, die zonen. Bilha's zonen, die worden dus gerekend als Rachels zoon. Zoals Ismaël gerekend werd als Sara's zoon. En de eerste is Dan. Nou, dat weet u wel. Dan vind je bijvoorbeeld in de naam Daniel. Mijn rechter is God. Dan heeft te maken met oordeel of met rechter. God heeft een positief oordeel over mijn geweld. God heeft mij recht laten wedervaren, want ik als lievelingsvrouw van Jacob heb er recht op dat ik ook een zoon krijg. Klinkt ook niet fijn. Klinkt bitter. En ze blijft bitter tot Jacobs geboorte aan toe. En als Bilha weer een zoon krijgt, dan noemt ze hem Naftali. Dat betekent, ik heb geworsteld met Lea. Een soort geestelijke strijd in dat gezin tussen deze twee zussen. En ze heeft gewonnen in die strijd. Want tweemaal in deze hoofdstukken wordt ook verteld, Lea hield op van baren. Af en toe zit die Statenvertaling nog zo mooi in mijn hoofd. Zij baarde niet meer. En nu ben ik aan de beurt, zegt Rachel. Het is wel niet uit mijn eigen schoot, maar dan toch uit de schoot van mijn slavin Bilha. En dat telt, kunnen wij niet zo meemaken, maar dat telt gewoon als mijn zoon. Het zijn mijn zoon. Ik zei het net al, Abraham mocht alleen Isaac herkennen. Maar Jacob herkent ook de zonen van de bijvrouwen. Al moet je wel zeggen, de allerbelangrijkste stammen, dat zijn Ephraim van de 10 stammen en Juda van de 2 stammen. Die komen respectievelijk Juda uit Lea en Ephraim als zoon van Jozef uit Rachel. En dan komt Zilpa ook, Lea die ophield van baren. Die zegt, nu moet mijn slavin ook zonen van Jacob baren. En zo gebeurt het. Jacob is hier een speelbal in de handen van zijn beide vrouwen. Rashi en Rashbam zeggen, gat betekent geluk. En als je nou naar de nieuwere vertalingen kijkt, dan zie je dat ook. In de toelichting die Rachel zelf geeft, komt dat woord geluk terug. Maar Ibn Ezra zegt, nee, het betekent troep. Of zoals de Statenvertaling zegt, hoop. In de zin van een heleboel. Maar geluk past hier wel goed. Net als dat andere woord, asher. Asher is een ander woord voor gelukkig. Gat en azer, zo noemen wij ze. Het zijn twee woorden voor gelukkig. Ik ben gelukkig, zegt Lea. Want ik mag ook weer meedoen. Ik tel er ook weer mee, want ik heb nu weer 2 zonen erbij gekregen. Maar er is nog bijna, misschien de naam Juda, nog bijna geen naam waar je nou blij van wordt. Want wat is er voor geluk? Is dit het geluk van leedvermaak? Het geluk van afgunst? Twee vrouwen die tegen elkaar opbieden? Nachmanides neemt het voor Jacob en dat groeiende gezin op. Want hij zegt, pas op, Jacob moest wel een groot gezin stichten. Want de vierde generatie, dat was die generatie van deze zonen. Dat lezen we al in hoofdstuk 15, vers 16. Als God aan Abraham daar verschijnt om een verbond met hem te sluiten. Die vierde generatie moest groot genoeg zijn om het hele land in bezit te nemen. Als Jacob later naar Egypte trekt, dan vertrekken ze met 70 personen. De zonen zijn de vrouwen nog niet eens meegeteld. 70 mannen telt zijn gezin dan. Dat begint al echt op een volk te lijken. Ja, en dan daar middenin heb je dan ook nog die merkwaardige episode, dat Ruben, en dus al een opgroeiend jongetje, die vindt zogenaamde liefdesappelen. De Statenvertaling weet er geen raad mee en noemt ze Dudaim. Het is nog steeds een gepuzzel, vermoedelijk zijn het een soort alruinen. En Rachel wil die van Lea, geef mij ze toch. Wat wil ze ermee? Is het een middel om vruchtbaar te worden? Wat is dit voor bijgeloof? Of gaat het meer om de geur? Wil ze het bed van Jacob parfumeren? Het is net zo bijgeloof als we later zullen horen van die Terafim. Maar in elk geval, blijkbaar was het zo dat Jacob afwisselend sliep met zijn vier vrouwen. En nu was Rachel aan de beurt, maar zij gunt Lea haar nacht. En Lea overtuigt Jacob daarvan. Het is mijn beurt. Zij wil de liefdesappelen voor haar vruchtbaarheid. En daarvoor mag hij deze nacht in plaats van bij Rachel bij Lea slapen. En Jacob had zich maar te schikken. Vanavond is het mijn beurt. En niet Rachels beurt. Nou, zo gaat dat dan. En dus krijgt Lea twee zonen erbij. Dat is toch niet gek eigenlijk, dat zij van de 12 zonen er 6 heeft mogen leveren. Issachar, dat is iets leuks. Ja, dat is, ik kan er weer niet over uitweiden. Wij zeiden vroeger altijd Issachar. En dat komt, er zit nog een extra S in. Maar die S kun je eigenlijk niet uitspreken. Issachar is een verkeerde uitspraak. Vandaar dat nu alle vertalingen ook zeggen Issachar. En dat betekent loon. Maar Rashbam zegt, die gekke extra S, dat maakt eigenlijk dat het betekent dubbel loon. Nou ja, dan moet je weer op het Hebreeuws ingaan. Neem het maar even zo van mij aan. Dit is de goede uitspraak, ondanks dat er een S te veel in zit. En dan heb je nog een zoon, Zebulun, oftewel Zebulon. Dat is afgeleid van een werkwoord voor wonen. Nu zal mijn man bij mij wonen. Ze heeft loon gekregen, haar man zal bij haar wonen. En daar wordt ook nog Dina erbij genoemd. Waarschijnlijk heeft Jacob natuurlijk best ook een hoop dochters gekregen, maar die zijn allemaal niet de moeite waard om vermeld te worden, spijt me dames. Behalve Dina, die wordt wel vermeld, omdat daar straks een heel verhaal over zal volgen, over haar lotgevallen. En tenslotte, Rachels zoon, wat heeft het lang moeten duren. Staat in vers 22, God gedacht Rachel. Zachar is het werkwoord. En gedenken, denken aan, het is meer dan gedenken aan. Het is, je leest dat ook in Genesis 8, vers 1. God gedacht aan Noach en mensen bij met de ark en aan de dieren en al. Dat betekent, als God aan je denkt, dan is dat met goedgunstigheid. Dat betekent al bijna, God zegent je. God denkt aan jou met zegen. Het is een teken van gunst. En Sforno zegt zo mooi, toen Rachel met al haar kunstgrepen eindelijk uitgepraat was, toen was het alsof God zei, mag ik nou ook eens een keer? Kun je het nou eindelijk loslaten, Rachel? Mag ik het nou eens op mijn manier doen? God verhoort haar. En dan zegt zij, de smaad, dat is de smaad van de onvruchtbaarheid, is weggenomen. Het is nog steeds moeilijk voor menige vrouwen als ze geen kinderen kan krijgen. Maar het was in die tijd natuurlijk wel nog veel erger dan nu. Alsof de hele essentie van het vrouwenbestaan gelegen was in het voortbrengen van kinderen. Haar smaad was weggenomen. En zij noemt haar zoon Jozef van een werkwoord dat betekent toevoegen. Alsof ze meteen zegt, Heere God, alsjeblieft, doe er dan maar meteen twee. Wilt u bij deze ene zoon er nog een ander toevoegen. Maar je kunt het ook zo opvatten. Jozef wordt naar al die zonen aan Jacob toegevoegd. Het heeft natuurlijk een diepere zin, want Jozef zal de lievelingszoon worden onder alle zonen van Jacob. En zij gebruikt ook de naam Yahweh. Je zou denken, veel benul van de Heere God leggen ze in al die trucjes en al die afgunst niet aan de dag. Maar ach, zijn ze zoveel anders dan wij als gelovigen vaak zijn. Met al onze ongeestelijkheid en toch tegelijkertijd kun je bewust zijn van het feit dat op de achtergrond toch ook God in je leven aanwezig is met zijn leiding. Zo weet ook zij van de Heere God, ook al gedraagt ze zich er vaak niet erg naar. Dat was het einde van de eerste les en dat betekent dat we nu eventjes gaan pauzeren.